U wordt geacht te weten inmiddels dat wij in Handelingen, in een heleboel Handelingen, niet alleen een verslag vinden van enige handelingen van een enkele apostel, want van zoveel vinden we geen verhandelingen. En van de apostel die genoemd worden vinden we ook niet zoveel verhandelingen. Dat valt nogal tegen, maar we vinden het een en ander. Maar we zouden ook begrijpen dat net als in het Oude Testament ook deze geschiedenissen vermeld worden, omdat ze ook in hoge mate een profetische betekenis hebben. Dat wil zeggen, in 1 Korinthe 10 zegt de apostel over de oude geschiedenis van Israël: deze dingen alle zijn hun overkomen en zijn opgeschreven ons tot voorbeelden voor ons op welke de einde der eeuwen gekomen zijn, enzovoorts. Dat wil zeggen, het is hun overkomen, het is historisch, maar tegelijkertijd bevatten ze enige geestelijke waarheid die daarin wordt afgebeeld. En dat is in de boek Handelingen ook in hoge mate het geval. Dat neemt niet weg dat als we het boek historisch moeten samenvatten, van wat gebeurt er eigenlijk in dit Bijbelboek, nou ja, dan is het niks bijzonders als ik zeg, nou ja, wat je vindt is dat het evangelie gepredikt wordt na de opstanding van Christus. Oké, na de uitstorting van de Heilige Geest, of hoe we dat dan maar noemen. Maar ik kijk niet op een dag of 50. Dus ja, na de opstanding van Christus. En dat begint in Jeruzalem. En de voortgang daarvan in het boek Handelingen, want daar heb ik het over, is zodanig dat het eindigt in Rome. En bovendien in gevangenschap. Dat de apostel weer uit zijn gevangenis bevrijd geworden is, is ons niet onbekend. Maar het boek zelf meldt dat niet, vreemd genoeg. Want het zou zeer voor de hand gelegen hebben om dat dan toch nog even in de laatste zin dan maar te vermelden. Maar dat is blijkbaar niet gebeurd. Hoe dat ook zij, het begint in Jeruzalem, het eindigt in Rome. Het begint met apostelen die van huis uit Joden zijn. En het eindigt met een apostel die zich beroemt in en beroept op zijn Romeins staatsburgerschap. Die zich dan ook een heidense apostel noemt. Al struikelen wij over de tweede naamvolsvorm die hij gebruikt. Apostel der heidenen. Maar het is heus een heidense apostel. Dat is wat de man onderscheidt van de andere apostelen. En we eindigen inderdaad in Rome. Niet bij een Joodse hoge priester, maar bij de keizer. Romeins. Heb je die nog? Dat is dan toch zoiets als het is van de Joden weggenomen. En het is gegeven aan de heidenen. Nog iets anders, het is weggenomen van een betrekkelijk vrij volk en het is terechtgekomen in de gevangenis. Nou ja, die laatste jaren van Paulus die in Handelingen beschreven worden, zijn jaren in gevangenschap. Inclusief zijn hele reis naar Rome, schipbreuk onderweg en wat het maar was allemaal. En wat wij vinden dus onderweg, dat begrijpt u, mag ik hopen, is dat in de boekhandelingen menigmaal de officiële vertegenwoordiger, dan wel vertegenwoordiging, van het Joodse volk, wat dat ook wezen mogen en wie het ook wezen mogen, kortom, dat de officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk de gelegenheid krijgt om het evangelie, dan wel de Heer Jezus als de Messias, te accepteren. Maar in plaats daarvan vinden wij de afwijzing. Dat is tot aan de laatste bladzijde aan toe, namelijk in Handeling 28. Dan zijn we weliswaar in Rome, maar daar wordt het evangelie voorgesteld en uitgelegd aan de Joodse leidslieden die op afspraak aanwezig zijn. Zij zijn dus gecommitteerd. Zij komen voor een bepaald doel bij elkaar, namelijk om een uitspraak te doen over wat Paulus predikt. En u weet wat er gebeurd is, ze wijzen het af. En dat is de laatste keer. Ik geef een opsomming. Eerder vinden we dat in Handelingen 4, als Petrus en Johannes voor het Sanhedrin moeten verschijnen, nadat door hun bemiddeling, zeg ik dan maar gemakshalve, een kreupele genezen is geworden bij de poort van de tempel. Dat is in hoofdstuk 3. Maar dat levert zoveel consternatie op in Jeruzalem, dat Petrus en Johannes, waar die anderen zijn, dat wordt ons niet vermeld. Die zijn we hier al kwijt dus. In hoofdstuk 3 zijn we ze al kwijt. De andere 10. Maar goed. Petrus en Johannes worden dus inderdaad voor het Sanhedrin gebracht. Dat is de Joodse hoogste gezagsinstantie die er is. En daarmee officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk. Dat gold ook voor de Romeinen. Dat wil zeggen, zij waren voor de keizer of voor Pilatus, die dat vertegenwoordigde, was de Joodse Hoge Raad bij onder voorzitterschap van het Sanhedrin, de hoogste Joodse gezagsorganisatie. Dus de discipelen komen voor het Sanhedrin en het Sanhedrin geeft hen de opdracht om niet meer tot enig mens in deze naam te spreken enzovoorts. Ze wijzen het af. Maar Petrus en Johannes worden vrijgelaten weer en zij gaan verder met de prediking, om zo te zeggen. In hoofdstuk 5 vinden wij dat apostelen, dat wil zeggen de apostelen staat. Er staat niet bij welke het zijn, behalve Petrus, maar het zijn de apostelen. Die worden gevangen genomen, staat in vers 18. De hoge priester en alle die met hem waren, werden vervuld met nijdigheid, met jaloezie, met afgunst, met jaloersheid. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken, zei de Heer. Met betrekking tot het Joodse volk. Ik zal je tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn, door Lo-Ammi enzovoort. En hier zijn ze met diezelfde jaloersheid vervuld. Alleen deze keer is het vertaald met nijdigheid. Maar in oud-Nederlands betekent nijd inderdaad afgunst. Hè? Men benijdt iemand iets. Dat is jaloezie, dat is afgunst, nijdigheid. Goed, ze werden vervuld met nijdigheid, dat is precies zoals het in Deuteronomium was aangekondigd. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de gemene, dat wil zeggen de algemene, de gewone, de volksgevangenis. Waarna een engel des Heeren aan de deur opent en ze gaan er weer uit. Maar niettemin verschijnen ze de andere dag dan toch alsnog. Want dan staan ze weer te prediken of te leren in de tempel. En dan worden ze alsnog opgepakt en ter plekke gebracht. Alsnog voor de Hoge Raad. En daar geeft de beroemde Gamaliel dan zijn versie van het verhaal ten beste. Die laat de twijfel hangen. Maar in het algemeen, ze worden afgewezen. De apostelen, ze worden gegeeseld, staat er zelfs. En weggestuurd. Want de Joodse Hoge Raad kan ook niks doen om het tegen te houden, blijkbaar. Althans, daar zien ze geen mogelijkheid toe. Maar het is de tweede keer dat zij het woord, het evangelie, omtrent de opgewekte Christus, afwijzen. Zie? Dan krijgen we hoofdstuk 6 en 7. Althans, hoofdstuk 6 vanaf vers 8. Waar we van doen hebben met Stefanus, die opgepakt wordt onder valse voorwendsels. En daarna krijgt Stefanus de gelegenheid, want zo hoort dat, om zijn kant van het verhaal te vertellen aan het Sanhedrin. Zijn er dus ook inderdaad primair de hoge priester, hoogste gezagdrager van het Jodendom. Dat is hoofdstuk 7, vers 1. Maar u weet waar het toe leidt. Het leidt tot dat er staat in vers 54, als zij dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem enzovoorts. Kortom, Stefanus werd gestenigd en daarmee wordt opnieuw door het Sanhedrin en dus officieel door het Joodse volk, dat door het Sanhedrin officieel en de jure werd vertegenwoordigd, werd het evangelie afgewezen. Heb u dat? Ja, het neemt niet weg dat je onderweg ergens al was. Er waren inmiddels 5000 gelovigen in Jeruzalem uit de Joden. Stond ergens, maar goed. Ik ga maar weer gewoon verder in deze opzomming. Daarna zijn we in hoofdstuk 12. Waar wij lezen Handelingen 12, vers 1. Omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes, die langs een andere route de vertegenwoordiger was van het Joodse volk. Koning Herodes was koning der Joden. Dat was zijn officiële titel. Die hij trouwens, nou ja, hij niet, maar zijn voorvaderen gekregen had van de keizer uit Rome. Koning der Joden. Hij sloeg de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Er zit een heel verhaal achter wat ik u nu niet ga vertellen. Maar het is wel degelijk Herodes, vertegenwoordiger van het Joodse volk als zodanig, die Jacobus, let op de naam Jacobus, Israël, Jacobus, Jacob, maar dan in het Grieks Jacobus. Die Jacobus laat onthoofden. Dat is dus de vierde keer. Dan hebben we in hetzelfde hoofdstuk dat diezelfde Herodes, die wordt enthousiast, dus die probeert nou ook Petrus uit te schakelen, kalt te stellen, heet zoiets in Duits. Hè? Maar goed, in ieder geval wordt Petrus in de gevangenis gezet. Maar daar wil ik het later met u over hebben. Maar het is dus opnieuw, op hoog niveau, de afwijzing van het evangelie. En dan een eenvoudig vervolg vinden wij in hoofdstuk 21, 22, 23, waar Paulus, nou ja, aan het eind van min of meer van zijn zendingsreizen, althans voor zover in de Bijbel vermeld, gevangen genomen wordt in Jeruzalem. Natuurlijk op de bekende plaats, op het Tempelplein. Hij wordt gevangen genomen en voor de raad gebracht. Het Sanhedrin, lijkt me duidelijk. Hij wordt afgewezen. En als niet de Romeinse centurion, voor zover ik me herinner, had ingegrepen, Lysias heette de man, de bevrijder. Als die niet had ingegrepen, dan zouden ze waarschijnlijk, volgens de planning, Paulus gelyncht hebben. Dus buiten de wet om, ter dood gebracht hebben. Maar Paulus werd afgevoerd uit Jeruzalem om hem te redden door een Romein en afgevoerd naar Caesarea. Dat is de zetel trouwens van de Herodessen. Maar je bent hier jaren verder, dus je hebt inmiddels de andere Herodes daar. Maar toen maar. Caesarea. Daar wordt hij naar afgevoerd. Daar verschijnt hij achtereenvolgens voor zijn rechters, dat wil zeggen achtereenvolgens voor Felix. Maar ja, die verdwijnt zeer snel van het toneel, meteen daarna. Dus Paulus verschijnt voor zijn opvolger, die eigenlijk net zo heet, maar dat spreek je uit als Festus. Maar feestgangers zijn het, hè. Felix, dat is van felicitatie en zo, dat is feest, hè. En Festus, dat weet je ook, dat is ook feestelijke mannen. Maar goed, dat terzijde. Eerst Felix, dan Festus. En dan Festus, die haalt Agrippa erbij. Dat is een Herodes, Herodes Agrippa. Weer een volgende uit die wat vreemd samengestelde familie. Maar toen maar. Maar nog steeds Agrippa als koning der Joden. Er is een hele discussie ook over de vraag of hij eigenlijk de profetieën en de schriften kende. En Paulus zegt, ik weet Agrippa, ik weet dat u ze kent. En Agrippa zegt, gij beweegt mij bijna om tot geloof te komen. Daar komt het lied vandaan, bijna bewogen. Almost persuaded, uit de bundel van Senko. Maar toch maar, zoiets. Maar het is nog steeds een afwijzing. Het is op het randje, maar het is nog steeds een afwijzing. Alleen bij die gelegenheid beroept Paulus zich dan op de keizer, zodat daarna Felix, Festus, Agrippa niks meer over hem te zeggen hebben. Ze moeten hem nu uitleveren aan Rome. En dat is dus ook wat gebeurd. Paulus wordt op transport gezet. En u weet hoe het gaat met schipbreuk en hele toestanden en alles. Komt in Rome, Handelingen 28 uiteindelijk. Verzamelt daar de Joodse leidslieden. Maakt die afspraken mee. Op een of andere wijze heeft hij toch hun respect, blijkbaar. Dat ze de moeite nemen op zijn uitnodiging in te gaan. Ze hebben een plek en een tijd afgesproken. En dat is de laatste keer dat we Israëls in de Bijbel lezen. Namelijk officieel, maar nu in de hoofdstad van de wereld. Via Jeruzalem, Caesarea. Stad van de keizer, Caesar. Caesarea, genoemd naar de keizer. Augustus, maar toen maar. Kom je in Rome terecht, de stad van het grote wereldrijk van die dagen. En dan heb je de Joden daar, dat is een ander hoogste niveau. En ook daar wordt het afgewezen. Dat is de negatieve kant van het boek Handelingen. Afwijzing is negatief, toch? Het boek Handelingen kent echter ook een positieve kant. De vraag is namelijk, waar wordt het evangelie dan aanvaard? Dat wordt ook gedemonstreerd. Alleen, een van de problemen daarbij, het grootste is waarschijnlijk trouwens, dat wij niet geleerd hebben wie die volkeren zijn aan wie dan in de boekhandelingen het evangelie gepredikt wordt. Wie zijn die mensen? Dat weten wij niet, dus valt ons niet op. Dat is één, dat is gewoon historisch. Maar typologisch hebben we dat ook nog. Namelijk enerzijds de afwijzing door het Joodse volk. Nou ja, in hoofdstuk 1 natuurlijk al als aangehaald wordt wat er met Judas gebeurd is. Want Judas was natuurlijk een type, een beeld. Een personificatie van het Joodse volk. Ze zijn gestruikeld over de steen, zijn gevallen en uiteengespat. Sprak hij. Ja, zo staat het in de Bijbel, dus ik zeg het maar gewoon na. Dat is vers 18 van Handelingen 1, onder andere dan. Dat is de struikeling van het Joodse volk. Maar daar volgt meteen op, een ander nemen zijn opzinnersambt. En dat is de positieve kant van het verhaal. Als van de Joden wordt afgenomen en dus van de Joden wordt weggenomen, waar gaat het dan naartoe? Nou ja, wat Judas betreft ging het naar Matthias. Judas is een uitbeelding van het Joodse volk. Dus waar is Matthias een uitbeelding van, is dan de vraag. He? Ja, ik weet het, je kan dan zeggen van de gemeente. Het probleem daarvan is echter dat je kan het niet van het Joodse volk wegnemen en dan geven aan de gemeente, want er was geen gemeente. Die moet dan nog gebouwd worden. Dat gaat dus niet. Je kunt ook niet een bloedvloeiende vrouw hebben die genezen wordt, en als ze dan genezen wordt, is een beeld van de gemeente. Tegenover het dochtertje van Jairus dat overleed, weet u nog? Dochtertje van Jairus als beeld van het Joodse volk. Dochtertje van de overste van de synagoge, Aaron. Dat is dan in het Grieks Jairus, Aaron. Toch? Want de gemeente was nooit ziek of moest genezen worden. Er was geen gemeente namelijk. Dat kan niet, want de gemeente begint uiteraard bij het hoofd. Omdat hoofd nou eenmaal ook betekent eerste. En dus bij Christus die het hoofd en dus de eerste is van de gemeente. Heb u die nog? Dat gaat niet, de gemeente is niet ergens van genezen. Daarom is de gemeente ook nooit de bruid. Nu niet, in de toekomst niet en in het verleden niet. Net zo min als Eva de bruid was van Adam. Heb u dat nog? Met de schepping van Eva was ze meteen. Ze werd geschapen als vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Zoals met de gemeente ook. Dat markeerde niks aan. De gemeente bestaat uit diegenen die volmaakt zijn in Christus. Die hoefden niet genezen te worden. Dat bestond niet. Nou ja, enzovoorts. Dus Matthias, andere formulering geef je meteen een antwoord. Als Judas een beeld is van de twee stammen van Israël, waar is Matthias dan een beeld van? Juist, daar hoef je niks aan toe te voegen. Maar dat is wat je in Handelingen dus tegenkomt, hè? De struikeling van het Joodse volk, die vind je dus inderdaad ook in Handelingen hoofdstuk 5. Want dan moet ik naartoe, Handelingen hoofdstuk 5. In verband met Ananias en Zippora. Nou ja, via het Grieks en het Nederlands heet ze Zaphira. Maar het is Zippora. Schrijft Zaphira maar op met Hebreeuwse letters. En daar staat de Zippora. Dat was de vrouw van Mozes. Je begrijpt toch waar het over gaat? Het gaat over degene die onder de wet leven. En het vrouwelijke is het uitwendige. Dus de uitwendige vormen van de wet. Dat is de wet uit geboden en inzettingen bestaande. Een wet die zich uitstrekt over heel het leven. En dat is wat de naam Zippora of Zaphira dan dus ook inderdaad betekent. Want men vertaalt het met vogel. Zippora, vogeltje staat er dan in de handboeken. Dat is nou jammer. Het is namelijk niet onjuist. Maar Zippora komt van Zafar en dat is uitstrekken. En van het uitstrekken krijg je dus een vlerk, een vleugel die zich uitstrekt. En daarvan afgeleid is het dus weer een vogel. En omdat het een meisje is, wordt het vogeltje met een verkleinwoord. Hebben we die nog? Maar het betekent, het strekt zich uit, het breidt zich uit. Dat woord is het. Dus de wet, nou ja. En u kent die geschiedenis, want ik wilde daar niet op ingaan, maar ik haal het aan om aan te geven dat we hier hebben een illustratie van de val, de struikeling van het Joodse volk. Ananias zowel als Zaphira brengen de opbrengst van hun handel, of hoe het maar heten mag, hun goederen, van wat ze hebben, hun haven. Haven, schrijf het maar op, dan heb je Engels to have, bezitting. Een hoeve, kan het ook nog zijn, het is precies hetzelfde. Dat is wat men behoeft, dat is de bezitting, de haven. De opbrengst daarvan brengen ze bij de discipelen. En Petrus vraagt, is dat alles? Ze zeggen, ja, dat is alles, meer hebben wij niet. En dan zegt Petrus, nou, dat is niet handig om te liegen tegen de Heilige Geest. En ze werden één voor één, eerst de één en daarna ook de ander, dood weggedragen. En dan komen de ethici en die moeten dan uitleggen waarom hen dat overkomt en wat ze verkeerd gedaan hebben en dat ze toch, ja, ze hebben gelogen tegen de Heer. Dan zeg ik, ja, maar waarom gebeurt dat in onze dagen dan niet? Er zijn zoveel mensen die liegen tegen de Heer. Of die zeggen, al zo zegt de Heer, ze liegen dat ze, nou ja, toch? Nee, dan zegt de Heer, ze zeggen dat ik gesproken, maar zegt de Heer, ik heb helemaal niks gezegd. Staat in de Bijbel allemaal. Dat is zijn naam ijdelijk gebruiken. De meest serieuze vorm daarvan. Dat is toch liegen? Nou ja, aan andere voorbeelden kunt u zelf bedenken. Waarom gebeurt dat vandaag niet? Nou ja, omdat deze twee gebruikt worden in een profetische functie door de Heer zelf. Ik denk altijd erbij. Meestal zeg ik het dan ook wel, dat ze hiervoor wel gecompenseerd zullen worden. In het hiernamaals, zal ik maar zeggen dan. Dat meen ik serieus. Ze hebben hier wat ingeleverd. Ja, zo ernstig dat ze daarvoor de doodstraf verdienen. Nou, en de Heer heeft al onze zonden gedragen op het hout? Hoezo? Nee, ze worden gebruikt als beeld. Want een volk levend onder de wet komt bij de Heer die zegt, is dat alles? Ja, dat is alles. Of om eens een bekend, dan wel onbekend, conferencier aan te halen. Dan vraagt Petrus die vraag, hoezo? Ja, nou, we hebben altijd netjes geleefd. Ieder het zijne gegeven, niet gefietst op zondag en dat soort dingen weer. Zet Geikemaas dit, ja. Nou ja, en dan de tegenvraag, van wie mocht dat dan niet? Enzovoorts. Zo van, God zal dat toch niet verboden hebben? Enzovoort. Is dat alles wat je voor mij doet? We hebben netjes geleefd, we hebben ons best gedaan ieder het zijne te geven enzovoort. Dacht je nou echt dat als je je bezit en je erfenis aan de kerk doneert... Nee, het hoeft niet echt een Roomse te zijn, maar doe maar. Dat je daarmee een plekje verwerft in de hemel. Er zijn mensen die dat denken, daarom is de kerk zo schatrijk geworden. Dat weet iedereen toch? Of je hebt aflaten gekocht in de tijd om de Sint-Pieter te kunnen... Nou ja, om vergeving van zonde, aflaat heet dat. Om vergeving van zonde te ontvangen. Ja, van de kerk. Die handelt in abstracties, in dingen, in lucht. Dat is windhandel. Maar ze hebben wel die Sint-Pieter ervan gebouwd. Ik moet zeggen, nou, dat heeft toch wat opgeleverd. Mooi gebouw. Hè? Je hebt er niet veel aan, want het moet onderhouden worden. Jong, dat is wat het jaarlijks kost. Maar toen maar. Alle respect. Voor, ja. Echt, maar denk je nou echt dat de mensen die daaraan bijgedragen hebben... daarmee een plaatsje in de hemel of in het koninkrijk verdienen of zo? Is dat alles? Ja? Nou, dan kun je nu meteen verdwijnen. Nou, dat is wat gebeurt... Ananias eerst, daarna zijn vrouw Safira. Het is twee keer. Maar voor het Joodse volk als zodanig geldt het ook twee keer. Eén keer is al geweest. In het verleden met de ondergang, de val van Jeruzalem enzovoorts. En de andere keer is in de toekomst. Moet nog gebeuren. Op precies dezelfde grond. Ongeloof. Ja, wel religie. Religie, maar geen geloof. Is dat alles? Kun je de Torah uit je hoofd opzeggen? Heb je je leven lang gestudeerd om dat te kunnen? Is dat alles? Nou ja, zoals de man zei, je kunt je best doen, maar ons beste is voor de Heer niet goed genoeg. Schiet tekort. Men vertaalt ook graag, ze hebben alle gezondigd en komen heerlijkheid Gods tekort. Ik geloof dat het NBG is, maar ja, het is eeuwen geleden dat ik dat gelezen heb, maar... In de Statenvertaling staat dan... ze derven de heerlijkheid Gods. Maar men vertaalt graag, ze komen tekort. Zo van een beetje hebben ze dan wel, maar niet genoeg. Of wat de juiste vertaling is, gaat er me nou niet om. Maar het gaat me om het idee. Je kan wel zeggen, ja, ik heb God wel wat te bieden. Maar het is niet goed genoeg. Wie één wetsartikel overtreedt, overtreedt de wet. De wet, de hele wet. Ja, de wet is maar één hele wet. Al hebben christenen die ook verdeeld in verschillende stukken. Hè? In ceremoniële wet en dat soort dingen. En, hè? Nou ja. Toen maar de Heer zegt, nee, één wet, het is de wet. Is dat alles? Nee, is niet goed. Dus dat is een beeld van de struikeling van het Joodse volk. Profetisch voor wat nog komen ging met betrekking tot Jeruzalem zelf. Maar ook profetisch voor wat in onze dagen nog steeds toekomst is. Heb je dat? Ja. Maar de aardigheid is dat die geschiedenis vooraf gegaan wordt. Door de laatste versen, die zijn er tussen gesmokkeld denk ik wel eens. Want je leest er overheen. Het is ook niet meegenomen, niet echt meegenomen in die kop boven 4 vers 32. Maar er staat in vers 36, de laatste twee versen van hoofdstuk 4. En Jozes, alle andere vertalingen hebben gewoon Jozef. Omdat, er staat wel Jozes, maar dat is de Griekse uitgang daarachter. En men vindt het toch belangrijk om aan te geven dat het gewoon de Hebreeuwse naam Jozef is. Jozef, door de apostelen toegenaamd Barnabas. Aardig, hè? Die eerste Jozef in de Bijbel kreeg ook al een andere naam. Ja. Nou ja. En u weet wat ik dan over zeg, over Jozef. Ja, die wordt één keer genoemd en dan verdwijnt hij, hè. Of twee keer, maar dan verdwijnen ze van het toneel. Als ze Jozef heten. Of ze krijgen een andere naam. Net als die eerste. Safnat-Paanea, weet u nog. En deze krijgt ook een andere naam. Dit is de enige keer dat hij Jozef heet. Want daarna kennen we hem als Barnabas. En in zijn functie als mentor van Saulus van Tarsen. Zodanig dat de eerste zendingsreis van Paulus, want dat noemen we hardnekkig zo, feitelijk was de zendingsreis van Barnabas, die Paulus, dat wil zeggen Saulus, meenam. En onderweg veranderde de volgorde. Let er maar op, dat is in hoofdstuk 13. Het zijn Barnabas en Saulus. En zodra ze vanaf Cyprus verder reizen, is het Paulus, niet meer Saulus, maar Paulus en Barnabas. Is de naam Saulus veranderd in Paulus en de volgorde is ook omgedraaid. En als ze die reis willen herhalen, een paar hoofdstukken verder, dan gaat Paulus alleen, dat wil zeggen, dan haakt Barnabas af. Dan is de verwisseling compleet. Heb je dat? Waarom heet die man Jozef en waarom wordt het later niet meer gezegd? En waarom gaan ze eerst naar een eiland? Want dat staat hier ook. Daar staat, hij was een Leviet uit Levi, was geboren uit Cyprus, dat is een eiland. En als ze op zendingsreis gaan in hoofdstuk 13, dan gaan ze ook eerst naar Cyprus. Staat er weer bij, omdat Barnabas daarvan afkomstig was. Cyprus. Maar het is een eiland in het westen. Een eiland der zee. Met de naam Jozef erop gestempeld. Hebben u dat nog? Dat gaat over de zaligheid die gaat naar de eilanden in het westen. Of vertaald met eilanden der zee. Want als je Jozef en dus Efraïm en dus de eerstgeborene van Israël zoekt, die is in het westen in de eiland der zee. Alleen het is niet Cyprus. Het is een heel eind verder weg nog. Maar dat doet er nou niet. Dus het is symboliek. En dat wordt het eerst genoemd. En als daarna Ananias en Safira hetzelfde gaan doen, dat wil zeggen hun haven verkopen en het geld inleveren bij Peter, zegt Peter, is dat alles? Ja. En toen zei Peter ook nog, nou ja, je had het niet in hoeven leveren. Je had rustig kunnen zeggen, nee, we hebben nog wat achter de hand gehouden. Dat was het punt niet. Het punt was, volgens hem was het alles en moest het genoeg wezen. En dat was het niet. Zie? Die geven dus in hoofdstuk 5 uitdrukking aan het Joodse volk. Eerst krijg je dus de verwijzing naar de 10 stammen van Israël. Jozef. Het eerste geboorterecht, gewijntelijke waarheid, op Kypros, dat is van het Hebreeuwse woord kafar, verzoening. Kafar, Kypros, koper, kafar. Heb je dat? Meer ga ik er niet over uitleggen hoor. Nu, het gaat maar om het idee. Het idee namelijk dat we die beide dingen, de struikeling van de 2 stammen en laten we zeggen de bekering van de 10 stammen van Israël, officieel op regeringsniveau, vinden we hierin afgebeeld. En dat geldt ook voor wat er nu verder volgt. Nou ja, wat er verder volgt is in vers 11 voor de statistiek. 5 vers 11. Er kwam grote vrezen over de gehele gemeente. Dit is de eerste keer, officieel, dit is de eerste keer dat het woord gemeente gebruikt wordt. Althans in het Grieks. En dat telt in het boek Handelingen. Dat het eerder vermeld wordt in 2 vers 47. Dat is een misverstand, want dat staat er niet. Daar staat, de Heere deed dagelijks toe die zalig werden. Alleen iemand heeft bedacht dat erbij moet staan waaraan ze werden toegevoegd. En toen heeft iemand het woord gemeente erin gezet. Maar dat is ten onrechte. Dan zou het moeten zijn den Heere. Maar die naam staat er al. Ze worden de Heere toegevoegd. In datzelfde gedeelte, aan het eind van hoofdstuk 2, lezen we trouwens wel. Punt 1. Vanaf vers 43. Vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Onthoud die. Vele wonderen en tekenen. Niet alleen wonderen, het zijn ook tekenen. En allen die geloofden waren bijeen. En zij verkochten, vers 45, hun haven. En verdeelden dezelfde. 46. En dagelijks eendrachtelijk volhardende in de tempel, van huis tot huis broodbrekende, enzovoorts. En de Heer deed dagelijks toe. En als je die woorden even tot je laat doordringen, lezen we nu weer hoofdstuk 5, vers 12. Door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen. Er staat dus precies hetzelfde. En zij waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Salomo. Dat is in de tempel dus. Nou ja, in een tempelgebied, hè, dat wil zeggen de voorhof. En in vers 14, er werden meer en meer toegedaan den Heere die geloofde. Dat woordje die staat, als je mij vraagt, op de verkeerde plek. Want nu staat er weer, er werden meer en meer toegedaan die de Heere geloofden. Ja, dat is de leer van uitverkiezing die hier doorheen komt. Dat komt uit Dordrecht, uit 16 zoveel, weet u nog. Calvinistische idee van uitverkiezing. Wat er gewoon staat is dat degenen die geloofden werden toegedaan den Heere, aan de Heer. Wie werden er toegedaan? Degenen die geloofden. Zie? Menigte, beide mannen en vrouwen, dat is dus precies hetzelfde als het slot van hoofdstuk 2 eigenlijk. Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten en legden op bedden en beddukens, opdat als Petrus kwam ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. De schaduw van de paus, de schaduw van Petrus zou op hen vallen enzovoorts. En of ze dan echt gezond werden, staat er niet bij, maar er staat wel dat erop gerekend werd dat het zou gebeuren. Waarschijnlijk gebeurde dat dus ook. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook van verre. Want dat staat er, hè? Ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk. Dat had gewoon samen moeten zijn. Kwam samen te Jeruzalem, brengen de kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. Op wat voor wijze dan ook. En dat gaf dus nogal een opschudding in Jeruzalem, deze tekenen. Met als gevolg dat de hoge priester opstaat. Want ja, dan moet de politiek wat doen, hè, als er dit soort volksbewegingen ontstaan. Want u moet begrijpen dat dit bedreigend is voor het judaïsme. Toch? Christendom is het einde van de wet. Christus is het einde van de wet. Daarmee van het judaïsme, een vorm van de wet enzovoort. En daarmee het einde van het functioneren van het Sanhedrin en de hoge priester. Want dat is allemaal onder de Mozaïsche, dan wel Levitische, dan wel Aaronitische wet. Dat is het. Nou ja, en dus, de hoge priester, die heeft de leiding, stond op en allen die met hem waren, dat wil zeggen, die met hem eens waren, zijn partij heet dat. Hè. U weet, wij in Nederland weten precies wat het is. De hoge priester, die is ook van een partij, namelijk de partij van de Sadduceeën. Dat kennen we, in alle godsdiensten ken je dat. In het christendom ook, daar heten ze, nou ja, daar heten ze vroeger de vrijzinnigen. Die hielden zich bezig met de ontmythologisering. Dat woord kan je zo ook googlen, hè? Ontmythologisering van de Bijbel. Dat wil zeggen, alle wonderen wegredeneren. Want daar gelooft men dan niet in. En Sadduceeën geloven niet in een hiernamaals, geloven niet in een geestelijke wereld, geloven niet in wonderen. Ze zijn gewoon materialisten. Ja, dat kennen wij vandaag ook. Hè? Mensen die niet in wonderen geloven, niet in geestelijke dingen, maar zich wel voor christen uitgeven en de Bijbel hanteren. Daar nog een mening over geven ook nog. Ja. Sadduceeën. Zij werden vervuld met nijdigheid en sloegen hun handen aan de apostelen. Want ja, hier gebeuren wonderen en volgens de Sadduceeën kan dat niet. Want er bestaan geen wonderen. Dan hebben ze een probleem. Toch? Want als je ze dan niet kunt uitleggen en toch bij je standpunt wil blijven, dan moet je ze wegredeneren enerzijds en anderzijds verbieden. Nou ja, dat gaan ze dus doen. Ze sloegen hun handen aan de apostelen, de apostelen. Het maakt niet uit welke en hoeveel. De apostelen. en zette hen in de gewone gevangenis. En dan staat er in vers 19, maar in de Statenvertaling staat de engel des Heren. Ik heb het nog net voor ik hierheen kwam even nagezocht om zeker te maken wat anderen ermee doen. En ik kreeg gelijk, dat de staat er niet. Er staat gewoon engel des Heren. Dus als je een lidwoord wil gebruiken, het zou kunnen, dan wordt het een. Een engel des Heren. Maar ja, dat is in het Nederlands weer heel algemeen, omdat het suggereert dat er meerdere engelen des Heren zijn. En dan één daarvan, een engel des Heren, verschijnt hier dan. Ik weet niet beter dan, er is maar één engel des Heren. En als het woord de er niet voor staat, maakt me dat niks uit. Het is engel des Heren. Maar alle Nederlandse vertalingen die ik gezien heb, dat zijn er een hele reeks trouwens, staat allemaal gewoon een engel des Heren. Een engel des Heren, engel des Heren. Opende des nachts de deur. Ik ken er maar één, engel des Heren. Moet je gewoon je Bijbel bestuderen en alle schriftplaatsen bij elkaar zoeken waar sprake is van de engel des Heren. En eventueel engel des Heren om te kijken of dat misschien iemand anders is. En dan kom je nog synoniemen tegen en dan hebben ze andere namen of andere titels. Maar dat blijkt altijd gewoon de Heer zelf te zijn. Daar komt het op neer. Maar ja, ik heb hier een stuk of 40, 50 teksten of zoiets voor. Maar die zal ik u maar besparen dan. Wat heeft nog wel titels? Hè? Het heet ook Engel des Verbonds. Engel des Heren. Engel des Aangezicht. Engel Gods. En Vorst van het Heren des Heren. Dat is in het geval van Jozua. En algemeen, en dit is volkomen orthodox wat ik nu zeg, algemeen wordt die engel des Heren uit het Oude Testament beschouwd als een verschijning van de Heer zelf. Dus de engel, namelijk Jehovah. En men noemt zo'n verschijning van die engel, noemt men een theofanie. Kunt u aan horen dat ik het niet bedacht heb, want ik verzin zulke termen niet. Een theofanie, een verschijning, fanie, fantoom, weet u wel, een verschijning van theos, van de godheid. En in wat meer evangelische kring wordt het beschouwd als een christofanie, namelijk een verschijning van Christus, de Heer Jezus Christus. Nou ja, dat is een beetje lastig om het zo te zeggen natuurlijk, omdat hij pas de Christus werd in zijn opstanding. Maar men heeft wel gelijk, het is de verschijning van de engel des Heren, namelijk van de Heer. En terugkijkend vanaf onze dagen is dat inderdaad de Heer Jezus Christus. Maar goed, engel des Heren. Dus ik haalde erop dat het toch de Heer Jezus zelf was die bij Petrus verscheen. Of hij hem herkend heeft. Ach, toen de Heer verscheen in Johannes 21 bij het meer van Genezaret, herkenden ze hem ook niet, staat er. Staat uitdrukkelijk, ze herkenden hem niet. Niettemin wisten ze wie hij was. Aan de hand van wat hij deed, hoe hij sprak enzovoort. En waarom ze hem dan niet gewoon aan zijn fysionomie herkenden, ja, dat weet ik toch niet. Elders staat er weer iets als hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Dat was bij de Emmausgangers. Dat kan allemaal. Waar engel des Heren, ik denk dat het de Heer zelf is dus. Maar de engel des Heren opende desnachts, vers 19 van hoofdstuk 5, opende desnachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zeide, ga heen en staat en spreekt. Dat wil zeggen, ga heen en ga staan spreken. Natuurlijk in de tempel. Precies zoals het ook in hoofdstuk 3 en 4 gebeurde. Uit de gevangenis en terug naar de tempel en dan gewoon verder gaan waar je gebleven was, om zo te zeggen. De engel des Heren leidde hen uit de gevangenis. En als zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Gaat heen en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden deze levens. Al deze woorden des levens. Al de woorden deze levens. Met wat meer accent nog omdat het gaat om leven. Opening van de gevangenis. Dat zou toch ook, aangezien het reeds de tweede keer is nu, geloof ik, zou het enige belletjes moeten doen rinkelen. De derde keer wordt het nog erger. De eerste keer werden ze gewoon vrijgelaten, min of meer. Deze keer worden ze gewoon uitgeleid uit de gevangenis. Hoe weten wij niet, maar de engel des Heeren doet de deur open. Hoe dat kan, dat weten we ook niet. Misschien liep hij er wel gewoon doorheen. Net als bij de opperzaal in de tijd, die gesloten was om de vrezen der Joden. En de Heer stond ineens binnen, weet u nog, de vrezen der Joden, buiten. En de deuren waren gesloten, de Heer was binnen. En nu gaat hij de gevangenis uit. Hoe hij daar binnenkwam, weten we ook niet. Met Petrus, weten we ook verder niet, staat niks bij. Staat heel laconiek, alsof het een sprookje is. Zo vanzelfsprekend bedoel ik. Engel des Heeren opende de deur. Ja, hoezo? Maakte er een gat in? Of dacht u dat hij een sleutel bij zich had? Of wat? Ik weet het niet. Maar hij leidde hen uit. Daar gaat het maar om. De gevangenis ging open. En de volgende keer, dat is dan in hoofdstuk waar het maar was, Petrus gevangen genomen wordt, is dat in hoofdstuk 12. Daar wordt eerst Jacobus onthoofd, hebben we net gelezen, hoofdstuk 12, vers 1. Dat is oordeel over het Jodendom eigenlijk. Jacob verdwijnt van het toneel. Maar vervolgens wordt Petrus gevangen genomen. En dat is nog heel wat ingewikkelder, want er staat: hij voer voort om ook Petrus te vangen, vers 3, de welke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 soldaten, wachten, van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest, want het was toevallig weer Pasen, hem voortbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Voor de ethici onder u, dan zie je dat het gebed dus een boel helpt. Maar ja, weet je wat ik dan altijd denk als ze dat zeggen? Maar hoe zit het dan met al die martelaren uit de dagen van de grote christenvervolgingen? Is daar te weinig voor gebeden dan? Dat gelooft u toch zelf niet? Heeft het aan gebed ontbroken? Waar ligt het niet aan? Er zijn andere dingen die hier een rol spelen. Hoe dan ook. Toen hem Herodes zou voorbrengen om zijn zaak officieel te bespreken als rechter, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen, en de wachters voor de deur bewaren de gevangenis. 4 bewakers. 2 bij de deur en 2 waaraan Petrus was vastgeketend. En zit, en nu staat er wel een engel des Heren. Maar een bestaat niet, dat weet u, dat hele woord bestaat niet. Dus engel des Heren stond daar en een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende, dat wil zeggen Petrus werd aangesteld. Petrus, wakker worden, kom op. Sta haastelijk op, opstaan. En zijn ketenen vielen af van de handen. Ja, hoe dat werkt, vraag het mij niet, maar materie, stof, materie speelt ineens geen rol. Hè? Er zijn hogere dingen dan de materie, ja. En de engel zei tot hem: om God, je bindt die schoenzolen aan. En hij deed al zo. En hij zei tot hem: werp je mantel om en volg mij. Hij moet klaar zijn voor de reis. Toch? Hij is nog niet klaar met zijn leven. Niet alleen maar deze korte reis hier, maar het is symboliek over wat er verder moet volgen. De reis. Namelijk, bindt uw schoenzolen aan, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Toch? Ja, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen, enzovoorts. Die het goede verkondigen, die voeten, schoenzolen. En om God te, dat is ook altijd klaar zijn voor een wandel. En hij deed al zo. Doe uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was. Het leek een droom, staat er. Hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij een straat voort en terstond scheidde de engel van hem en Petrus nu, enzovoorts. Opening van de gevangenis. Niet alleen uitgebreide gebeurtenis, maar ook uitgebreid beschreven. Het werd steeds uitgebreider. En waarom gebeurde dit? Het is niet de laatste keer nog niet, hè? Maar de laatste keer is, als ik het goed heb, niks overslaan, was het in Filippi bij Paulus, die eerst vanuit Troas naar Filippi ging, bent u nog per boot, langs een eiland. Daar ga ik niks over zeggen, maar ik vind het aardig om het even erbij te noemen. Van Azië naar Europa, naar Troje, die oude stad die al voor de dagen van David verwoest was geworden en waarvan de bevolking uitgezwemd was. Het koningshuis uit Juda via Sera. Nou ja, iets met 12 stammen, 10 stammen en toch. Is Troas. Vanuit Troas voer je over naar de andere kant, in Filippi. En hij krijgt daar te doen met een monster. Nou, het was een vrouw, maar ze had een pythonische geest. Meestal lees je dit soort verhalen als ze komen ergens en daar is dan een monster. Of het is een draak, of het is een reus. En die moet dan door de heilige, de apostel of de zendeling, wie het maar was, verslagen worden. Kent u dat? Die verhalen? Dan vertel ik altijd onderweg naar de plaats toe. Dan zeg ik, nou, hier was Marta in Tarascon en dan was daar een monster en dat is door haar verslagen en dat is allemaal vastgelegd in de kerkgeschiedenis en de plaatselijke legenden enzovoort. En toen Brutus in Engeland, in Brittannië aankwam, dat naar hem genoemd is uiteraard, vond hij daar ook een reus die verslagen moest worden enzovoort. En toen Beatus in Zwitserland kwam, was er weer ook een of andere draak of zoiets. Die woonde daar in die grot en die heeft hij eruit gedreven. Toen moest hij zelf gaan wonen. Nog eens wat. Dit zijn de bekende verhalen. En vaak gebeuren die plaatsen dan ergens op een hoogte, op een berg of zo. En die wordt dan sindsdien genoemd St. Michael's Mount. Of Mont Saint-Michel, als het Frans moet wezen. Of in ieder geval iets met Sint-Michaels Gestel. Of hoe het maar genoemd wordt, naar Michael die de draak versloeg, enzovoort. Of die verhalen waar zijn, letterlijk heb ik geen idee, eerlijk gezegd. Het zou me trouwens niet verbazen als het waar is, allemaal. Maar overdrachtelijk is het waar. Gaat over de macht van de duivel ter plekke, onder dat volk ter plekke. En dan komt daar het evangelie. En dan wordt dat monster, die reus, die wordt een kopje kleiner gemaakt. Die hebben het nog nagevraagd aan David. Zo, een kopje kleiner, weet u nog? Nou, zoiets is typologie. Het is beeldspraak, dat is wat er gebeurt. Maar u zou moeten begrijpen hoe dat ging. Hè? Paulus kwam in Filippi, daar was een vrouw met een geest, een python staat er. Dat vertaalt met waarzeggende geest, maar een python is een slang. Maar goed. Nou, toen ontstond er ook een ruil natuurlijk, omdat die vrouw genezen werd, in de geest werd uitgedreven enzovoort. Toen kwam Paulus en Paulus, Saulus en Saulus kwamen. Saulus en Silas, oké. Okay. Paulus en Silas werden in de gevangenis gegooid, weet u nog. En daar houden ze een preesavond of zoiets. En, hè, dan zingen ze toch, of niet? Zoiets was het toch. En dan komt er een grote aardbeving. Zodat het verstandig is om voorzichtig te zijn met preesavonden. Voor de ethici onder u. Want voor je het weet heb je een aardbeving. Maar wat er gebeurde was dat die gevangenis geschud werd. Stond op de deuren. Schudden voor het gebruik. Nou goed, en die schudde dus. En toen gingen de deuren vanzelf open ook. Net als hier bij Petrus. De deur ging vanzelf open. Die ijzeren poort, deur ging vanzelf open. En bij die gevangenis ging alles, het hele gebouw stond open. En ze bleven allemaal waar ze waren. En ze begonnen gewoon aan het volgende couplet. Hebben we die nog in een gevangenis? Waarom? En waarom gebeurde dat later niet meer? tot in onze dagen niet. Omdat het symboliek is. Wat uitgebeeld wordt, is dat een volk in ballingschap, in gevangenschap, in vrijheid gesteld wordt. In de ruimte geplaatst wordt onder het motto Rehoboth. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Hij plaatst mij in de ruimte. Leuk, zoek het maar een keer op in de concordantie. Het woord ruimte staat de vertaling, ruimte. Waar het voorkomt. In de psalmen nogal. Hij stelt mij in de ruimte. Dat is onder het nieuwe verbond, in vrijheid. De gevangenis gaat open. Weet u nog? Nou ja. En dat staat ook inderdaad in het Oude Testament. Maar dan gaat het over de 10 stammen van Israël. Merkwaardigerwijze, vooral in Jesaja 42 en 49... Maar dat zijn precies die twee hoofdstukken waar Brit-Am genoemd wordt. Dat wil zeggen Brittannië, waar de zaligheid naartoe zal gaan. Naar de eilanden der zee. Brit-Am. Maar in dat verband lezen wij in Jesaja 42, vers 6. Nee, eerst aan het eind van vers 4. De eilanden zullen naar zijn leer wachten. Heb je dat? De eilanden zullen naar zijn leer wachten. Vers 6. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. Ik zal u geven tot of aan Brit-Am. Dat is dus gewoon Brittannië. Alleen, de vertalers hebben dat weggewerkt. Maar het staat er echt. Ik zal u geven aan Brit-Am, tot licht der heidenen, om te openen de blinde ogen. Voor de goede orde, Brit-Am betekent natuurlijk ook verbondsvolk. Er staat verbond des volks, maar het is eerder een volk des verbonds. Dat wil zeggen, verbondsvolk. Die twee woorden staan gewoon achter elkaar. Hè? Verbond, volk. Dat wil zeggen, Brit is de naam. Barat in het Hebreeuws is de naam. Het woord wat gebruikt wordt ter aanduiding van het verbond. Welk verbond dan ook. Maar daarmee ook aanduiding van Israël als volk. En die naam vind je dus inderdaad in alle richtingen vanuit Israël. Want je vindt het terug bij Parat, bij de Parten dus, Parat. En je vindt het dus ook bij de Carthagers, want die heten ook Barat. Dat is hun naam. Dat wij ze Feniciërs noemen, dat is ontleend aan het Grieks. En dat we ze Carthagers noemen, is ontleend aan de plaatsnaam natuurlijk. Maar zij zelf noemden zich Barat, dat weten wij, want dat zijn ook de letters die gebruikt worden op de Carthagese munten. Dat is allemaal goed gedocumenteerd, dit soort dingen. Zo heet ze, Barat. Maar het is ook de naam Brit natuurlijk, van Brittannië. En mocht iemand zeggen, maar de naam komt toch van Brutus, dan zeg ik, ja, maar waarom denk je dat Brutus zo heette? Omdat hij de drager was van het verbond. Hij was uit het huis van Juda. He? En met Juda en David had de Heer ook een verbond. En de scepter zou dan van niet wijken. In verband met David noemen we dat het Davidisch verbond. Maar in verband met Juda, omdat het daar slaat, kun je het net zo goed het verbond met Juda noemen. Zie? Barat, een verbondsvolk. En dan staat er om te openen, vers 7, de blinde ogen. Dat is het verhaal van wie is er hier nu blind? Ik was blind. En jullie weten niet wie mij genezen heeft. Wie is er dan blind? Dat is Johannes 6, de blind geborene in discussie met de schriftgeleerden. Die willen van hem weten wie hem genezen heeft. En dan zegt hij dus, ja, wie is er nou eigenlijk blind? Zie? Nou, deze blinde ogen werden geopend, waarbij je maar ziet dat die blinde, niet alleen die uit Johannes 6, ook een type is van dat volk dat blind is en wat dus in duisternis wandelde en waar het licht zou opgaan. Maar dat is Jesaja 7. 8, 9. Over dat volk dat in duisternis wandelt en zou licht zien, weet u nog? Nou ja, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, namelijk uit het gevangenhuis te voeren die in duisternis zitten. Waarbij je blind zijn en gevangenschap vindt als synoniemen. Want ze zitten in het gevangenhuis in duisternis. En het licht gaat hen op en ze worden uit de duisternis gebracht tot zijn wonderbaar licht. Nou, dat, zo staat het hier niet. Maar dat is hoe Petrus het verwoordt in 1 Petrus 2. Maar hij heeft het over hetzelfde onderwerp, hoor. Zeker wel. Gij die eertijds lo Ammie waart, maar nu Ammie zijt geworden. Gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, om te verkondigen de deugden van degene die getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Welke duisternis? Deze duisternis van het volk in ballingschap. Lo Ammie, het Ammie geworden is. Zie. En dit wordt herhaald in hoofdstuk 49. Ja, begrijp me goed, hier gaat het ook over doven die zouden horen. Dat is vers 18 van Jesaja 42 nog. Hoort gij doven en schouwt aan, gij blinden. Dus nou weet u, als het Nieuwe Testament die beelden oproept van blinden en doven die genezen worden. Dat komt hier vandaan. Dat is lo ami dat ami wordt in onze dagen. Nou ja. Maar gauw wegslaan naar hoofdstuk 49, want daar staat precies hetzelfde. Daar lezen wij vers 8. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en te dagen des heils heb ik u geholpen. In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar 2 Korinthe 6 vers 2... Dat klopt, is volkomen terecht. En daar zegt Paulus, het is nu de tijd des welbehagens. Het is nu de aangename tijd, enzovoort. Het is nu de dag der zaligheid of des heils. Paulus schrijft dus deze woorden uit Jesaja 49 zijn in zijn dagen en dus tot in onze dagen van toepassing. Ik zal u bewaren en ik zal u geven aan Brit-Am, staat er, precies hetzelfde. Vers 8. Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit de gevangenis dus, en om te zeggen tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Dat vind ik een mooi woord hoor, komt tevoorschijn. Schijn. Ze is in duisternis, men komt tot het schijnsel. Wij kennen een lied dat zegt, kom tot zijn schijnsel, al gij volken. Dat is aan dit vers ontleend, hè. Daar is uit 's werelds duistere wolken licht der licht opgegaan. Komt natuurlijk letterlijk uit Jesaja 8, de laatste verse, en begin van Jesaja 9. Want daar staat dat. Het gaat inderdaad over hetzelfde. Maar in dat lied is ook gebruik gemaakt van deze uitdrukkingen in Jesaja 49. Kom tot zijn schijnsel, alle volken, om het aardrijk op te richten, heet het hier, en om de verwoeste erfenissen te doen berven. Kom tevoorschijn, kom in het schijnsel. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Dat wil zeggen, de hoge plaatsen waren vroeger de plaatsen van de afgoden. Het is nog steeds zo, hè. Als je ergens in landen komt waar vroeger, dat wil zeggen, afgoderij bedreven werd, dat is altijd ergens hoog en dat heet altijd de high place. In het Engels dan, hè, zo noem je, dat is voor de toeristen. Maar het heet altijd de high place. Ik ben in Petra geweest, sommigen van u, heb je de high place, zo heet dat. De hele klim, maar ja, de plaats van de afgodendienst, de hoogten. En waar die afgoden verdreven zijn, heeft men in veel gevallen de naam van Michael daaraan gekoppeld, omdat die degene is die de draak zou verslaan. St. Michael's Mount. Michaelsberg. Nou ja. Maar u vindt hier gevangenissen die opengaan. Niet alleen hier, want ik heb er nog een voor u. Dat is Jesaja 61. Die kennen we ook allemaal. Denk ik. Jesaja 61, die ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald door de Heer zelf, namelijk in Lucas 4. Hij begint dus een openbare optreden mee in Lucas, in de synagoge van Nazareth, waar hij leest uit de rol van Jesaja deze woorden. 61 vers 1. De geest des Heren, Heren is op mij, voor de statistiek. Het eerste woord Heren schijnt er niet te staan. Voor zover ik kan nagaan, inderdaad, staat er niet. Het is alleen de geest van Jehovah. De geest des Heren, met hoofdletters, is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Of eventueel, daarom heeft de Heren mij gezalfd. Of woorden van diezelfde strekking. Want wij hebben de keus uit heel wat verschillende voegwoorden. Maar het is wat hier staat in het Hebreeuws is gewoon het redengevend voegwoord. Dus ja, dat kan zijn doordat, omdat of want. Die vind ik de mooiste omdat die het meest neutraal is, want. De geest des Heren is op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Dan kun je het ook nog omkeren. De Heer heeft mij gezalfd en dus is de geest des Heren op mij. Enzovoort. Want de zalving is zalving met olie. En olie is een beeld van de geest. Dit zijn niet twee dingen. Dit is één en hetzelfde. Hè? En bovendien, de Heer heeft mij gezalfd. Dat kan je ook lezen als de Heer heeft mij tot Messias gemaakt. Want Messias betekent immers gezalfde. Net als het Griekse Christos betekent gezalfde. De geest des Heren, Heren, of beter, de geest des Heren is op mij. Want de Heer heeft mij tot Messias gemaakt. Om een blijde boodschap te brengen, dat is uiteraard evangelie. Om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Hebben jullie dan? Twee regels tevoren met dezelfde strekking. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en om de gebondenen opening der gevangenis uit te roepen of te geven. En uit te roepen het jaar, de periode, van het welbehagen des Heren. En verder lees ik hem niet, omdat de Heer dat ook niet deed in Lucas 4. Die stopt aan met lezen. Mijn vader was daar kort over. Die zei, nou ja, de dag der wraak, onze God, dat is nog toekomst. Dat zal hij ook uitroepen, omdat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar dat is het vandaag nog niet. Vandaag is het nog steeds het jaar van het welbehagen des Heren. Of zoals wij net lazen in hoofdstuk 49. De tijd des welbehagens, dan wel de dag des heils of dag der zaligheid. Daar leven wij in. Dat is onze dag, onze tijd. Waarin de gevangenis geopend zou worden. Welke gevangenis? Die van Israël. Maar in Jesaja gaat het dus blijkbaar niet over Juda, maar wel over Israël. Een volk dat in ballingschap is, een volk dat in duisternis is, een volk dat dus beschouwd wordt als aan de kant gezet te zijn, weggedreven te zijn, naar de einden der aarde, niet meer van betekenis, niets zeggend, volgens Hosea 4, stom gemaakt, maar niettemin in onze dagen en bij de aanvang van onze bedeling worden die ogen geopend, gaat hen het licht op en zijn ze niet langer stom, maar hebben ze een boodschap om te verkondigen de deugden, de schenen die hen getrokken heeft tot het licht. En de gevangenis staat open. En inderdaad, ze bewegen zich inderdaad over de hele wereld en brengen daar het evangelie. Nou ja, Nee, ik weet het. Daar is niet zoveel meer van over. Het klinkt erg positief wat ik nu zeg. En zo positief is het natuurlijk niet meer inmiddels. Maar dit is wel wat er gebeurd is. En het zijn de kenmerken van onze bedeling als zodanig. En daar gaat het maar om. En dat is wat geïllustreerd wordt in Handelingen. En met name, dit is wat geïllustreerd wordt in... Die lui komen in een gevangenis, worden er van de Joodse kant in een gevangenis gezet. En dan komt de Heer en die zet gewoon de deur open. Zie? Dat wil zeggen, als de apostelen dus het evangelie prediken in heel de wereld... waar komen zij vandaan? Wat is hun achtergrond? Ze komen uit de gevangenis. En begrijp je me goed, gevangenis en ballingschap is hetzelfde. Je kan het verschillend omschrijven, verschillend spellen, maar het is hetzelfde. Een gevangenis dient om mensen te onttrekken aan de samenleving. Wij vergeten dat, maar het is echt zo. Lui die in gevaar zijn voor de gemeenschap, om zo te zeggen, voor de maatschappij, worden buitengesloten. Maar wat je ziet is, ze worden ingesloten in een gevangenis. Hoewel in sommige gevallen worden ze echt weggestuurd, het land uitgestuurd. Je weet alleen tegenwoordig niet meer waar je ze dan heen moet sturen, dus doe maar weer. Maar de gevangenis van oudsher heeft de functie om mensen te onttrekken aan de samenleving. In onze dagen leven wij in een situatie waarbij mensen in de gevangenis niet meer verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Maar ze hebben daar wel rechten en eventuele rechten in de eerste plaats. En plichten, dat maakt niks uit, want dan kan ze niks gebeuren. Hè? Nee, je kan ze niet meer oppakken in de gevangenis zetten, daar zitten ze al. Dus ze hebben niks te verliezen, dan kan er niks gebeuren. Ik weet, dit is te kort door de bocht, maar ik heb het over de principes. Zie? Ik vind het raar dat iemand in de gevangenis recht heeft op een uitkering of stemrecht heeft of zo. Dat is nou juist wat ze wordt afgenomen als ze in een gevangenis gezet worden. Geen rechten. Na een veroordeling bedoel ik dan, hè? Uiteraard. Ontrokken aan de samenleving, dat is de bedoeling ervan. En zoals Sir Robert Anderson zei, ze zitten er niet voor straf. Straf, dat komt ons niet toe om ze straf te geven. Daar komt alleen de enige echte rechtvaardige rechter toe. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid de samenleving te beschermen tegen alle die daartegen in opstand zijn en die dat bestrijden. En dat is een correct bijbelstandpunt. Hebben jullie dat nog? Dat wringt natuurlijk allemaal, maar toen maar. Goed, meer moet ik er niet over zeggen. Want waar het me alleen maar om gaat is dit. Dat hier die apostelen uit de kerker, uit de gevangenis verlost worden, betekent dat ze vanuit de gevangenis uitgestuurd worden om het evangelie te prediken. Maar het is profetisch voor wat later algemeen bekend gebeurde. Namelijk dat mensen uitgezonden werden om het evangelie te prediken. En dat waren niet eens Joden. Maar het waren wel in een hoge mate Britten. Eerst Kelten en daarna Angelsaksen, maar vooruit. Die hebben het evangelie daadwerkelijk gebracht over de hele wereld. En de andere keer leg ik u weer uit dat al die oude, laat ik het anders zeggen, degenen die als eerste het evangelie gebracht hebben, ook in Europa, in het algemeen kwamen ze uit Brittannië, hoor. Ook in Nederland. Hè. Bonifatius, het is wel een Latijnse naam, maar hij kwam uit Brittannië. Willibrord kwam uit Brittannië. Weet u, en het zijn niet alleen, maar ik noem die namen maar even gemakshalve. Dat was natuurlijk pas vele eeuwen later, in de dagen van dat allang de volksverhuizing zo goed als achter de rug was. Dus onder de Saxen hier. Maar waar het maar om gaat is dat het vanuit Brittannië gebeurd is. En dat als wij leren dat Maria, Martha, Lazarus enzovoorts, dat die in Zuid-Frankrijk in de Provence hun naam gevestigd hebben als zendelingen, moet ik u zeggen dat ze dan toch huis uit Brittannië kwamen, want daar zijn ze eerst naartoe geweest. Naar Glastonbury. En van daaruit zijn ze uitgezonden terug naar Europa. Dat is de gang van zaken. Zie? En als u Bijbelse handschriften zoekt, u weet toch waar u die vinden kunt? Bijbelse handschriften. Allemaal verzameld in Londen. Allemaal in het Brits Museum. Dat is trouwens in hoge mate, ik moet weer kort door de bocht, maar het is in hoge mate opgericht eigenlijk alleen maar voor dat doel. Om Bijbelhandschriften, oude, te verzamelen. Ze hebben zelfs voor de Codex Sinaiticus, wanneer was dat? 1870 ongeveer. Ik ben vergeten, het is lang geleden. Maar ze hebben ze nog een nationaal onder het volk geldinzameling gehouden om het manuscript te kopen. Ik geloof uit Rusland, waar het terecht was gekomen. Omdat die er ook geld voor gegeven hadden. Maar toen maar. Alles verzameld hebben we dan. Ja. En daarom, ik reis wel eens wat en dan kom je een Bijbel tegen in het buitenland. Ligt in je hotelkamer enzovoort. En wat staat er voorin? Uitgegeven door de British and Foreign Bible Society. Het Britse Bijbelgenootschap, ja, British and Foreign. Dat wil zeggen, ook voor het buitenland. Ze drukken daar Bijbels, geven de Bijbels uit in alle talen ter wereld. Gaat de hele wereld over. En nu niet meer, maar kort geleden nog de Hebreeuwse Bijbels, inclusief het zelfs Hebreeuws-Engels Oude Testament, werd gedrukt in Brittannië, in Londen, en vandaar werd het naar Israël gebracht, enzovoort. Later is er iets aan veranderd en ben ik het spoor bijster geraakt, maar moet je dan maar navragen in, waar moet je dat navragen? In Harmelen, geloof ik, hè? Bij Israël en de Bijbel. Dus ik weet niet meer, ik volg dat niet goed, wat er goed precies gebeurt. Ik vind dat ze het goed doen. Dus daar hoef ik me niet mee te bemoeien, toch dan? Dan gaat het toch goed. Dus, maar ik weet wel dat hun, voornamelijk ook hun binding is met een Engels genootschap voor verspreiding van de Bijbel in het algemeen, maar in het bijzonder de Hebreeuwse Bijbel, ook speciaal voor onder de Joden. Echt vanuit Brittannië en ondersteund natuurlijk door de een en ander een Amerikaanse, maar dus ook Engels sprekende organisaties. Dat is wat het is, maar dit is gewoon kenmerkend voor onze bedeling. Het volk was in ballingschap, het is verdwenen, het is buiten de Bijbel terechtgekomen enzovoort. En ineens is het niet meer Lo-Ami, maar het is Ami, omdat het gekomen is tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En van daaruit is het evangelie de hele wereld overgegaan. Huh? En waar dat niet meer gebeurt, stortte dus ook het Britse imperium, zogenaamd het British Empire, in. Ze hebben de naam zelfs af. Heb je dat gemerkt? Hebben ze het niet verteld, hè? Vroeger stond, er stond vroeger achter op die Engelse auto's, stond GB. En dan kon je ze boos maken door te vragen waar die G, wat de betekenis van die G was. B is Brittannië natuurlijk. Wat stands de G voor, zou ik maar zeggen. Hè? Dat is, waar is die G voor? Werden ze boos. GB stond erop. Toen werden ze lid van Europa, hadden ze allemaal zo'n Europees dingetje achterop. Dus niet meer zo'n landensticker, wij ook niet, hè? Kennen wij niet meer. Toch? Nu zijn zij uit de Europese gemeenschap gestapt, Europese Unie. En nu staat er achterop die auto's weer zo'n witte sticker met een landsaanduiding. Nou staat erop UK. Ik vind het wel leuk. Vroeger was het Great en nu is het een UK. The United Kingdom. Ze hebben Great afgeschaft. Want zo great is het natuurlijk niet meer. Het is op zijn retour. Maar ja, dat gebeurt nou eenmaal in het leven van een mens. Maar ook in het bestaan van een volk of een natie. Als je de Heer loslaat, zakt het vanzelf in elkaar. Het neemt tijd. Ik denk altijd, de Heer is langmoedig. Ja, dat is ook zo. Daar vertrouw ik trouwens ook op. Dat is zo. Maar niettemin, dat gebeurt wel. Als je het loslaat, als je niks van aantrekt, ja, dan zak je leven ook in elkaar. En in zo'n compleet land, als het de Heer loslaat, ja, dan verliest het normen en waarden, dan verliest het houvast. Dan krijg je dat zenuwen een rol gaan spelen, dan wordt het onzekerheid enzovoort. Dan moet men ergens anders de zekerheid vinden. Dan heeft men trouwens ook niks meer om voor te leven. Dus moet men iets anders bedenken om voor te leven, voor Feyenoord of zo. Nee, dat is een slechte keus, vind ik altijd. Maar goed, laat me zitten. Toe maar. Bij wijze van spreken, of voor het klimaat, of voor de dieren, of zo, dan moeten ze daarvoor leven. Of om te strijden tegen discriminatie. Er zal toch heus hopelijk wel ergens gediscrimineerd worden. Dan kunnen we daar tenminste iets tegen doen. Dan heb je iets om voor te leven. Zo ongeveer werkt dat. Natuurlijk overdrijf ik. Ik excuseer me er ook niet voor. Maar dit, zo zwart-wit zijn die dingen te begrijpen. En daarna maakt men het ingewikkeld en wordt het genuanceerd. Ik weet het. Maar toen maar, dit is wat het is. En wat die gevangenis betreft, u weet hoe goed het is, in de bediening van Paulus, die komt in de gevangenis en die gaat niet open. Die zit 2 jaar vast in Caesarea, nadat hij al lang vastgezeten had in Jeruzalem ook trouwens, geloof ik. Maar toen maar. En daarna nog in Rome. Maar hij schrijft, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here, enzovoorts. Daar baseert hij zich op. Wat maakt het uit of je in de gevangenis zit dat hij ons schrijft? Het eerste antwoord is, dat maakt helemaal niks uit. En het tweede antwoord is, omdat dat symbolisch is. Hij bevindt zich als het ware onder de ballingen. En van daaruit, dat wil zeggen buiten de Joodse legerplaats, buiten dat wat aan de buitenkant zich tooit met de naam Israël, of dat als zodanig aangeduid wordt, daar staat hij buiten, heeft hij niks meer mee te maken, hij is een heiden. En vanuit die ballingschap, vanuit die verdrevenheid, zal ik maar zeggen, schrijft hij ons brieven. En u weet waar dat open einde van Handelingen toe leidt, en van 2 Timotheus, een open einde. En het open einde van de Romeinenbrief, u weet waar het toe leidt. De man gaat op stap, hij zou naar Spanje reizen via Rome. Als hij dat achter de rug heeft, gaat hij dus naar Spanje. En van Spanje gaat hij, vanuit Iberia gaat hij naar Ibernia. Kortom, van Spanje naar Brittannië enzovoorts. En daar heeft hij zijn sporen nagelaten. Dat staat niet meer in de Bijbel. Maar hij heeft zich begeven van Juda naar Efraïm, naar Jozef. Waarom ook niet? Hij was uit Benjamin, de volle broer van Jozef. Toch? En hij had een mentor, die heette Jozef. Dus de stempel zit er toch op. En dat is wat hij gedaan heeft. En de andere keer vertel ik u weer hoe men in Londen, maar ik moet natuurlijk dringend ophouden, hoe men in Londen de plaats gemarkeerd heeft waar Paulus dan oorspronkelijk gepredikt zou hebben. He? Bij St. Paul's Cross. Men heeft de eerste steen neergelegd, die ligt er nog. En toen heeft men een grote kathedraal gebouwd. St. Paul's Cathedral. De grote kerk in, los van die van Canterbury dan. Maar St. Paul's Cathedral in Londen. Ja, dat was de locatie. Dat weet men. En het is ook aangegeven daar, nog steeds. Je moet er naar zoeken, maar het is aangegeven. Zie, en als je dan weer naar huis gaat, dan kom je onderweg langs St. Paul's Grove. Bij Portsmouth. En dan, dat weet je dan niet, maar je ziet het op de weg bij St. Paul's Grove. Ja, dat is de locatie waar Paulus al land gekomen is toen hij in Brittannië landde. En het is naar hem genoemd, staat nog op de wegwijzer ook, want onder het heet zo. Bij Portsmouth, aan de zuidkust enzovoorts. En dat noem ik zo uit mijn hoofd even, maar er zijn talloze van die plekken die die naam dragen of waar die traditie bestaat enzovoort. Men weet het maar al te goed hoe het gegaan is. Dat is wat ik u vertel, maar het wordt hier in Handelingen, in al die beelden, geschiedenissen, wordt daar uitdrukking aan gegeven. Waar komt het evangelie vandaan als het ergens komt? Komt uit de gevangenis. Komt van buiten. Komt niet uit Jeruzalem. Komt ergens anders. Het is daar weggehaald, het is ergens anders neergezet. En vandaar komt het bij ons. En voor zover het uit Rome kwam, maar dit is mijn laatste zin hoor. En voor zover het uit Rome kwam, kwam het toch uit het Britse paleis. In Rome. Palazzo in Britannicum. En de locatie wordt nog steeds aangewezen. Zie? Nou ja, een andere keer hebben we het daar weer eens over. Maar het gaat mij maar om die beelden, die mag u niet ontgaan. gevangenis worden ze gezet en de Heer opent ze. Iedereen weet ervan, vooral de Joden weten ervan. Die zetten de gevangenis dicht. En dan komt de Heer, die doet gewoon de deur open of haalt ze eruit. Dan zegt, ga uit in de wereld en predik het evangelie. Vanuit de ballingschap. Zie. Nou, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank. Dat we mogen leren verstaan wat onze positie is. Aan de ene kant ballingen, buiten de legerplaats. Maar aan de andere kant, dat is de positie van de vrijheid waarin u ons geplaatst hebt. En van waaruit wij lichten der wereld en zout der aarde zouden zijn. Kortom, verkondigers of getuigen van u die ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Die ons gemaakt hebt inderdaad tot priesters, maar dan onder dat nieuwtestamentische priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Wij zeggen u dank voor de rijkdom die daardoor ons deel geworden is en voor de levensvulling die we daarmee van u hebben ontvangen. Wij danken u dat we ons kunnen uitstrekken naar een doel dat u voor ons gesteld hebt. Namelijk ons uitstrekken naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. En naar die kroon des levens die u hebt voor een ieder die uw verschijning heeft lief gehad. Wij danken u daarom dat we ook deze dag hier mochten zijn om uw woord te openen. En we vragen u in alle bescheidenheid, maar ons beroepend op uw beloften, wees u ons nabij, opdat wij mogen wandelen in uw licht, het licht dat u hebt nedergezonden, in de verwachting van de vervulling van al uw beloften. Amen.